Nou, we zijn vandaag weer bij een nieuwe podcast. Deze keer hebben we Society College te gast, Alfred en Hugo. We kennen jullie uit Londen en jullie doen als bedrijf heel veel mooie dingen. Maar we zijn ook redelijk nieuw in de wereld, want Society College bestaat nog niet zo lang. Dus laten we daar eens mee beginnen, Alfred. Wat doet Society College en waar staan jullie voor?
Learning Innovators.
De podcast van Pluvo over leren.
Society College is een vormingsinstituut voor de eerste of volgende stap op de arbeidsmarkt. Omdat we geloven dat de arbeidsmarkt moet veranderen als het gaat om strategische talentontwikkeling. En zingeving moet daar gewoon standaard onderdeel van zijn. En voor zingeving, een betere vorm voor zingeving ga je niet krijgen en dan door maatschappelijke inzet. En dat is dus goed uiteindelijk voor de markt. En maar dat gaan we zo uitleggen. En ten tweede heeft het land het ook gewoon nodig. Dus het heeft ook gewoon een maatschappelijk effect. En dan slaan we eigenlijk gewoon twee vliegen in één klap.
Want jullie hadden het over een soort driehoek van tevoren. Hugo, misschien kun jij daar nog iets over vertellen om het wat concreter te maken wat jullie doen?
Ja, de driehoek bestaat uit aan de ene kant het werkstudentschap. Of in ieder geval eigenlijk het werkgedeelte. Dus als student kan je bijvoorbeeld voor 16 uur, maar ook in tijden van een tussenjaar bijvoorbeeld 32 uur aan de slag. Dan doe je relevante werkervaring op, dus een werkplek. De andere kant van de driehoek is het vormingsprogramma, waarin je skills onderwezen krijgt en leert die niet leert in de collegebanken. En de derde pijler is dus, waar Alfred het net ook over had, de maatschappelijke inzet, waar je net zoals een soort maatschappelijk reservist of nationale maatschappelijke reserve, we hebben er nog geen term voor, kan worden ingezet ten tijde van calamiteiten, maar ook acute noodzaak of waar je dan ook maatschappelijk een bijdrage kan leveren.
Oké, dus als je bij Society College zit, dan doe je al die drie pijlers.
Correct, ja.
Ja, en dat helpt je uiteindelijk beter voorbereiden voor de arbeidsmarkt. En dat is denk ik wat heel belangrijk is. Is dit, dat hebben we gezien bij Defensity College. Daar gaan we het ook nog voor heel even over hebben. Is namelijk gewoon, het gaat gewoon betere matching opleveren door die werkervaring. En ook een hogere retentie om de mensen beter te weten aan het beginnen. En dat is gewoon belangrijk voor de arbeidsmarkt.
Oké, want ja, wat te lezen valt op het internet en wat we ook van jullie weten is dat jullie eigenlijk eerst bij een andere organisatie zaten. Defensity College, als ik het goed heb. En nu echt jullie eigen bedrijf hebben. Kun je wat vertellen hoe dat gegaan is?
Van oorsprong gekomen vanuit Defensity College. We zijn 7 jaar geleden gestart met een van de eerste start-ups binnen het ministerie van Defensie, dus de werkvloer start-up. Eigenlijk omdat we erachter kwamen dat Defensie sinds het opschorten van de dienstplicht eigenlijk de binding met de jonge, hoge opgeleide generatie was kwijtgeraakt. Vroeger wist iedereen nog wat Defensie deed, want die hoorde dat nog op stoere verhalen. Als de plakjes leverworst werden rondgedeeld op de verjaardagen. Maar sinds het opschorten van de dienstplicht weet eigenlijk niemand meer wat Defensie doet. En wat er dan gebeurt is, dan raak je de draagvlak in de samenleving kwijt. En dan gaat er aan de ene kant weer een miljard af. Maar als niemand weet wat je doet, dan bedenkt ook niemand van, hey, ik ga hier eens kijken of dit wel een werkgever voor me is. Dus we hebben dat gepitcht tijdens een interne TEDx. En zijn 7 jaar geleden gestart met een maatschappelijk werkstudentprogramma, Defensity College. En wat houdt het programma dan in? Studenten die de mogelijkheid krijgen voor ongeveer 8 tot 16 uur in de week te werken voor het ministerie van Defensie. Op een werkplek die aansluit op de studierichting. En tegelijkertijd doe je skills en eigenlijk werkervaring op. Maar verzorgen wij als Defensity College skills die je niet leert in de collegebank. Neem als voorbeeld leiderschap, teamwork en doorzettingsvermogen. En ja, waar dat beter te leren dan Defensie natuurlijk. Die ging er toch ook wel erg van uit dat zij daar erg goed in zijn. En de mogelijkheid om de studenten allemaal aspirant reserveofficier, dus echt reservist te maken, maakt het ook mogelijk om dit in een militaire setting te beproeven. Want het is natuurlijk leuk om dingen en skills theoretisch tot je te nemen en dat te doseren. Maar de studenten kregen ook de mogelijkheid om dit in praktijk te brengen. bijvoorbeeld tijdens bivaks en het als sluitstuk ook wel het beklimmen bijvoorbeeld van een berg, waar elke groep weer een andere leider toegewezen krijgt. En ga jij er maar even voor staan en ga je maar eventjes inbeelden hoe dat is om te gaan met een groep waar halverwege iedereen geen water meer heeft, geen zin meer heeft, de rugzak te zwaar wordt. Hoe ga je om met deze tegenslagen? Veerkracht, hoe spreek je de groep aan? Eigenlijk een mooie praktijkleerschool om dit soort skills op te doen.
En waren dat dan HBO, VWO? Of wat voor doelgroep spreek je
daarmee
aan?
Eigenlijk zijn we gestart met universitaire studenten en uiteindelijk ook HBO-studenten. En dat, daar was super veel animo voor. Dus studenten die vonden dit een heel mooi om aan de ene kant dus die werkervaring op te doen, aan de andere kant een kijkje te nemen in een grote organisatie. En aan de andere kant natuurlijk ook skills op te doen. En iets maatschappelijks bij te dragen. Want dat merkten we ook wel. Wat collega Alfred altijd mooi zegt. Waarin vroeger iedereen wel op zoek was naar die zingeving in het kader van de Volvo V70, de Labrador en de 201 Kapper. De hedendaagse jongeren zijn wel op zoek naar weer zingeving en een maatschappelijk bijdrage. Dat wordt echt ook wel gezocht in een baan. En hier, ja, waar anders dat te leren dan natuurlijk ook Defensie. En dat resulteerde dan ook in superveel aanmeldingen. Wat uiteindelijk, aan het einde van de streep, na 7 jaar ook wel zorgde ervoor dat we maar 5% van alle sollicitanten konden aannemen. En dat is natuurlijk zonde, want je hebt een hele grote populatie met enthousiaste studenten die zich willen ontwikkelen, maatschappelijk willen inzetten. Maar dat eigenlijk niet kunnen, omdat er geen niet voldoende plek is. En dat is natuurlijk voor ons ook meteen reden geweest om te gaan kijken van, zouden we naast Defensie niet dit ook kunnen aanbieden voor andere organisaties? Want er zijn heel veel organisaties om ons heen die maatschappelijke inzet en een goed ontwikkelde studenten ook wel een plek zouden kunnen geven.
En jullie hadden dus meer mensen in aanbod dan dat jullie konden wegzetten.
Ja, zeker. Ja.
Maar terwijl nu eigenlijk, je hoort eigenlijk vooral dat mensen zoeken.
Ja, die war on talent is natuurlijk enorm groot. En daarom is Society College ook die combinatie van maatschappelijke inzet en tegelijkertijd voorbereiden op je eerste of volgende stap op de arbeidsmarkt uniek. En ik denk dat de arbeidsmarkt gewoon anders moet kijken naar talentontwikkeling. Want iedereen is bezig met cv's. Iedereen is bezig of de achters en negens op staan. Met als gevolg dat er allemaal studenten zijn die burn-outs hebben. Ja, dan gaat er dus iets niet goed. En heel veel starters die burn-outs hebben. Ik bedoel, dat getal is ook, ik heb hem even niet paraat. En daar moeten we iets aan doen. En wij hebben gezien met de getallen van de Defense College 90% retentie. 90% blijft fulltime of parttime betrokken bij Defensie. Dus bijna 50% van de aanmeldingen is vrouw. En ongeveer 45% die in ons programma zit, is vrouw. We zijn de enige militaire eenheid in alle NAVO-landen met zoveel vrouwen. Hebben wij dat beleid gevoerd? We hadden het over de woke-cultuur. Nou, we hebben daar geen beleid op gevoerd. Wij zeggen alleen van, heb je de juiste mentaliteit? Wil je inzetten wat land, dan ben je welkom. En ik denk dat dat misschien een soort basic is. We moeten gewoon terug naar de bepaalde basis. En
de inzet voor je land is niet zoals ik, zeg maar, de werken bij Defensie. Filmpjes die ik ken, is vooral van televisie van vechtende mensen. En
dat, ja, nee, bij ons, bij Society College is dus eigenlijk de burgerreservist, de civiele reservist. Dat is heel breed. We zijn nu betrokken bij een pilot van de Koninklijke Marseille om een deel van de grensbewaking te laten doen. En dat is gewoon een serieuze opleiding met serieuze verantwoordelijkheden. Dus als bijbaan is het goed, maar we gaan ook echt helpen om we weten wat er nu allemaal gebeurt op Schiphol, om dat te verbeteren. Dan hebben we gewoon een heel praktisch iets. Maar ook in de toekomst gaan we kijken of we deel kunnen zijn, bijvoorbeeld met de vaccinatiecursus, als de volgende pandemie uitbreekt, dat wij al mensen hebben die ingezet kunnen worden when the shit hits the fan. En dat doen we via een app. Dijkbewaking, dijkdoorbraken. Maar ook op intelgebied. 100% controle in de havens. Dat hands-on. Het is echt hands-on. Om gaten te vullen. En soms even afwegen wat de juiste keuze is. We kunnen natuurlijk niet alles, maar we hopen gewoon een hele grote populatie van mensen. We beginnen ook hier met studenten, maar HBOW ook. Maar we zullen dat absoluut gaan uitbreiden naar eigenlijk alle generaties op de arbeidsmarkt. Zeg ik dat goed, Hug?
Ja, zeker. Want ik denk dat het zonde zou zijn als je categorieën uitsluit, waar juist enthousiasme plaatsvindt. We hebben het net al over dat het de skills belangrijker zijn dan de cijfers en de misschien wel overvolle cv's. En dan zou het ook niet goed voor ons zijn dat we bepaalde categorieën natuurlijk uitsluiten. Want waarom zou bijvoorbeeld iemand gepensioneerde professional niet nog als coach kunnen dienen voor iemand die een studie doet in een bepaald zelfde vakgebied? Of misschien wel daarbuiten. En zo gaan we dat natuurlijk toepassen. En het is mooi om nu ook te kunnen piloten met allemaal nieuwe toepassingen die aansluiten op de doelgroep. Want waar voorheen ook natuurlijk nog veel processen op papier en onderwijs natuurlijk ook nog veel volgens wat meer klassieke wijze werd gedaan, gaan wij natuurlijk ook ons richten op nieuwe vormen van onderwijs, van onboarden, hybride lesgeven, digitale klaslokalen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook wel heel erg van belang om die verbinding met offline te maken. En wij doen dat in ieder geval door onze initieel maatschappelijke opleiding. Met als sluitstuk de bivak.
Ja, oké, want je hebt het inderdaad over die opleiding. Die initiële maatschappelijke opleiding, als ik het goed onthoud. En dan een bivak. Kunnen jullie wat meer vertellen hoe dat eruit ziet? Dus begin je dan bijvoorbeeld met een online deel? Hoe moet ik dat voor me zien?
Wat is een bivak eigenlijk?
Ja, bivak is eigenlijk wel een hele goede. Dat is wel echt een militaire term eigenlijk voor een driedaagse. Waar we gewoon eigenlijk gewoon in de natuur zijn. En dat ook heel bewust doen. En telefoontjes gewoon inleveren. En daar krijg je dan gewoon een programma. En dat programma gaat er inderdaad over teamwork, leiderschap, doorzettingsvermogen. Ook over discipline. En niet over discipline als concept dat heel belangrijk is, maar gewoon dat je soort leert om je te verhouden tot je omgeving. Dat niet altijd alles gaat zoals jij het wil, maar dat ook niet erg is. En tegelijkertijd wil je ook mensen triggeren van waar liggen je grenzen. Want heel belangrijk is, ik denk dat er twee redenen zijn voor burn-outs. En dat is, mensen geven niet goed hun grenzen aan. En twee is dat als je eigenlijk jezelf niet betekenisvol vindt. En dat gaat dus niet over salaris. En dat leveren wij in het programma zelf, maar ook dus door die maatschappelijke inzet.
Moet je je ook voorbereiden op die bivak? Of kun je iedereen er gewoon heen sturen?
Nee, want we gaan dus online gaan we beginnen. Dus alleen dat willen we echt op een hele innovatieve manier doen. En daarin zijn ook al die ideeën van uit de markt, ervaringsdeskundigen kunnen daarbij helpen om dat naar een hoger niveau te tillen. En volgens mij zijn jullie daar natuurlijk ook voor een deel mee bezig. En ik denk dat het ook voor een deel toekomst is. Maar er is, kijk, leiderschapstrainingen, et cetera, online 100 punten. En business modelwijs 100 punten. Maar uiteindelijk moet je elkaar gewoon in het echt ontmoeten. En die combinatie moet er altijd zijn, want anders. Ja, anders blijft het toch een beetje. Dat blijft gewoon theorie. En dat is gewoon zonde. En mensen willen het gewoon ervaren. En ik weet ook nog, we hebben natuurlijk ook voor bij Defensie. Ik krijg eerst online en denk je, ja, tik, tik, tik. Oké, dan moet je dan een certificaat halen. Klik, klik, klik. En krijg je het certificaat zo. Maar gek genoeg, dan ga je dus de praktijk in. En denk ik, wacht. Daar heb ik toch wel, daar heb ik echt wel iets aan gehad. Dus je moet het wel kunnen toepassen. Dus daarom hybride. Denk dat het meest belangrijk is.
Ja, en het is Natuurlijk aan de ene kant ook wel jammer. Als ik op mezelf betrek, vond ik het jammer dat bepaalde skills pas heel laat in je leven, professionele leven, werden gegeven. Als je een traineeship doet bijvoorbeeld, ga je al in een vrij laat stadium leren wat over verschillende persoonstypes, over inderdaad die vormen van leiderschap en dat samenwerken in teams waar je allemaal tegenaan kan lopen. Maar dat zijn allemaal skills die ook al super waardevol zijn tijdens je studie. Want je moet met je huis omgaan, in je studieomgeving, projectgroepen. Waarom zou je in een periode dat je fouten mag maken en dat je dat al op een vrij onschuldige manier ook kan simuleren en toepassen, zou je dat niet al veel eerder geven? En dan zou je er zelfs aan kunnen denken om dat nog eerder te doen en dat bijvoorbeeld te kunnen integreren misschien wel in het middelbaar onderwijs. Want als je dan toch vakken hebt zoals maatschappijleer, waarom zou je die vakken maatschappijleer ook niet veel praktischer maken en dit soort skills ook bijbrengen? En dat is natuurlijk dan leuk om dat aan de ene manier digitaal te kunnen doen met bepaalde digitale coaches, maar ook natuurlijk weer in praktijk brengen. Want er is ook niks leukers dan met je klas dan de hort op en het ook gewoon te gaan beproeven. En ik denk dat dat heel waardevol ook kan zijn om dat de rest van je leven mee te nemen. In ieder geval de rest ook weer van je carrière of van je studies die je gaat doen.
Dus als ik mag, Society College is eigenlijk een onboardingstraject of eigenlijk gewoon een studie waar je al heel snel iets gaat doen, zeg maar. Dus eigenlijk leer je gewoon verantwoordelijkheden en je leert skills, waardoor je dan vervolgens redelijk snel ingezet kan worden in een bijbaan of zo.
Ja, en die bijbaan, we beginnen eigenlijk met de initieel maatschappelijke opleiding. Dat is de basis en nog een x-aantal vormingsdagen. En daarna kun je een track in, want de een is meer, heeft meer interesse in het veiligheidsdomein. Ander heeft meer interesse in ICT, zorg. En dan kunnen we gaan kijken met partijen die meedoen, maar ook wat mij betreft ook met instellingen die ook meer ook, de combinatie willen maken van praktijk en theorie, dat die kunnen aansluiten. En dus het is gelijk hands-on, gewoon bam.
Ja, wat het probleem
gewoon
is,
keingeloe gaan.
Het probleem wat jullie nu zeggen is eigenlijk, als je studeert, dan ben je vooral de hele tijd met de theorie bezig. En dan blijf je eigenlijk wel, je leert wel de hele tijd alles, maar eigenlijk sta je nog heel ver van de maatschappij.
Ja, kijk, er is een filosoof, ik heb zelf filosofie gestudeerd, er is een filosoof, Immanuel Kant, die zei dat heel mooi, ik zeg geparafraseerd overigens, voordat een luisteraar met deze achtergrond denkt, oh, hij zegt dat verkeerd. Excuses bij deze. Namelijk, theorie zonder empirie is blind en empirie zonder theorie is zinloos. En ik vind dat een hele nuttige en ook een hele grote verantwoordelijkheid voor onderwijsinstellingen, maar ook voor de praktijk om dat wat je doet te kunnen beargumenteren. En ik denk dat we die combinatie gewoon heel erg moeten vinden. Van, wij hebben ook aan de Universiteit Leiden hebben wij een vak gegeven. En dat ging ook over moraliteit en ethiek in veilige situaties. Dan heb je internationaal recht. Dus artikel 3 zegt dit en dat. En ieder mens moet beschermd worden van het EVRM. Ja, klopt. Maar als je in de praktijk zit, hè, zoals kolonel Karremans van Dutch Pet 3 is langs geweest. Nou, natuurlijk gelukkig gerehabiliteerd. En hoor je de praktijk. En als je dan vraagt aan de studenten, maar wat zou jij doen? Ja, maar artikel 3 zegt dit. Oké, maar als het over jouw dierbare gaat, of je vader of moeder. Ja, natuurlijk zou ik dat doen. Ah, dus ook dat wat grotere is uiteindelijk dus heel praktisch. En dat daarom ook een module in ons voorprogramma, dat heet dus ethiek en moraliteit. En dan ga niet zeggen wat je moet doen, maar meer leren nadenken van wat zijn je drivers, wat vind je belangrijk. En zo hou je theorie en praktijk bij elkaar. En daarom begin je online. Maar offline ga je in die oefeningen. Wat voor persoon ben je? Want sommige mensen, als ze honger hebben, zijn ze echt onuitstaanbaar. Ondergetekende bijvoorbeeld. Maar als leidinggevende ben je, is dat natuurlijk helemaal niet goed. Oprecht niet. En dan duwt Hugo weer een snikker erin. Van dan kan ik weer even voorwaarts. Maar dat zijn wel dingen om rekening te houden. Zeker als je onder druk bent. Stel, en dat is gewoon nuttig. Want dan heb je wel die theorie. Ja, nee, zo moet je handelen. Want een goed leider doet dit en dat. Oké, dan gaan we dat doen. Een dag zonder eten en daarna moet je leiding geven. Succes.
Maar zou je eigenlijk niet kunnen stellen dat zulke dingen die jullie willen bereiken veel meer eigenlijk in het onderwijs geïntegreerd zouden moeten zijn?
Ja, ik denk het, ik denk het wel. En vandaar ook het idee om het vanuit de hele maatschappijleergedachte om dat daaraan te koppelen. Dat zou ook wel, als je mij persoonlijk vraagt wat zou een droom zijn, is om zoveel mogelijk jongeren ook die initiaal maatschappelijke opleiding te kunnen laten doen. En waarom dan niet integreren in het onderwijs? En waarom het niet gewoon aan te bieden bijvoorbeeld voor organisaties, voor al hun nieuwe medewerkers? Want op een bepaalde manier kunnen we dan een soort maatschappijbrede reserve creëren. Als je dit hebt gedaan, dan kunnen we je bijvoorbeeld ook mobiliseren indien het er echt toe doet. En dan zou je het inderdaad nog veel breder kunnen trekken. Dus ja, inderdaad, als je mij vraagt van zouden we het implementeren in het onderwijs, ja zeker. Ik denk dat dat wel kansen biedt.
Ja, en het levert ook echt iets op voor de arbeidsmarkt. Hè? Want kijk, Society College is geen filantropische instelling. Het heeft ook echt, de arbeidsmarkt heeft hier gewoon baat bij. Er is een war on talent nu. Meer vacatures dan mensen. En er is ook mismatching kost gewoon geld. Veel lui, dat is uit onderzoek gebleken, iets van 1,8, 1,9 jaar gaan ze weg. Dus dan je return on investment is gewoon laag. En gebaseerd op de ervaring bij Defensie College, hè, met 90% retentie, weten we in ieder geval wat de drivers zijn van de jonge generatie. Maar ook wat ze nodig hebben. Dus dan word je even door de mangel gehaald. Maar ze komen bij spreken binnen als een enorme student. Zeg ik dat netjes? Ja, toch? Ja. Maar door die vorming, ze gaan af en toe ook hij of zij, LGBTQ, gaan af en toe op hun bek. En dat is niet erg, want dat, daar word je sterker van. En dan leer je ook van, ja, maar die, hier ben ik wel goed, hier ben ik niet goed in. En je doet een werkplekervaring op bij een bedrijf. En je gaat dan een gesprek aan, dan weet de persoon gewoon beter waar die aan begint. Zowel persoonlijk, maar ook wat die organisatie inhoudt. Nou, dan heb je dat stap van matching, kun je dus het positief scoren kun je dus daarmee omhoog brengen. Maar ook omdat iemand persoonlijk beter weet wat ze zijn of haar grenzen zijn, is er ook gewoon een grotere kans op een hogere retentie. Want retentie is gewoon een dik ding op de arbeidsmarkt. En daar leveren wij eigenlijk aan de voorkant gewoon een bijdrage. En dan heb je eigenlijk twee. Ja, het is investeren voor een bedrijf. Maar het effect is gewoon voor jouw strategische talentontwikkeling. En heeft dat enorm baat. En twee, je draagt ook nog bij aan het welzijn van de samenleving. Welzijn, welvaart, veiligheid is gewoon een onderdeel ook van voor commercieel succes. Want anders hadden we met z'n allen in Zuid-Soedan gezeten. Maar daar zitten we niet. Want er is een relatie tussen welvaart en veiligheid. En de welstand van het land. En ik denk dat dat ook gewoon een indirecte bijdrage is. Maar in die zekere zin moet ieder bedrijf uiteindelijk gewoon maatschappelijk verantwoord zijn natuurlijk. Ik bedoel, het is een label, maar het moet DNA zijn. Maar dat is een ander verhaal.
Ja. En wat ik me dan afvraag, hè, want je hebt het over dat werkplekervaring op verschillende plekken. Dus als je bij jullie dan een opleiding doet en de bivak dan. Ga je dan bijvoorbeeld voor een paar maanden bij één organisatie, dan weer naar een andere organisatie? Hoe werkt dat?
Ja, die vraag zal ik beantwoorden. Als student ga je, zoals ik net al aangaf, eigenlijk een soort junior traineeship programma aan tijdens je studie. Dus de bedoeling is ook dat je een kennis leert maken met verschillende organisaties. En hoe gaat het in zijn werk? Je kiest eerst van bij welke fase in mijn studie of in mijn leven past dit het beste. Dus het kan zijn bijvoorbeeld dat jongeren een tussenjaar nemen. Dan ga je voor een 32-uur variant waarin je eigenlijk voor in dat jaar meerdere werkgevers ziet. Dat je daarmee kennis maakt. En tegelijkertijd zit het vormingsprogramma ook versleuteld. Of je zegt, ik heb nu een studie, maar ik heb wel die 1 of 2 dagen in de week beschikbaar om te kijken. Dan ga je eigenlijk in principe een half jaar bij een werkgever aan de slag als werkstudent. Dus niet als stagiaire, want dat wordt soms wel eens een keer verward. Want deze werkstudent gaat daadwerkelijk gewoon als junior medewerker aan de slag voor een half jaar, voor die 2 dagen in de week. tijdens de studie. En daarnaast krijgt u dus nog de trainingen, het vormingsprogramma. En zorgen we ook regelmatig voor terugkomdagen, voor uitstapjes naar verschillende organisaties. Want het is natuurlijk superleuk als jij als student bij organisatie 1 zit en je medestudent zit bij een ander. Dat je eens een keer ook kan kijken van, oh, misschien voor mijn volgende werkplek vind ik het ook wel leuk om daar aan de slag te gaan. En organiseren we dus ook laagdrempelige matchingsmomenten met de verschillende organisaties om daar bijvoorbeeld je volgende werkplek te gaan doen. En zo zit je, dat programma kan je eigenlijk doen tot het einde van je studie. En dan heb je eigenlijk een heel treintje doorlopen. Aan de ene kant met skills die je hebt opgedaan via het vormingsprogramma. Aan de andere kant met de relevante werkervaring. En tegelijkertijd ook die maatschappelijke inzet. Want tijdens je hele studietijd heb je dan ook een bepaalde maatschappelijke inzet kunnen verrichten.
Wat is maatschappelijke inzet of hoe moet ik dat zien?
Ja, dat is dus dat kan de Alfred misschien beter.
Dat is dus bijvoorbeeld een grensbewaking. Helpen met als de pandemie uitbreekt dat we mogen vaccineren. En dat doen we dan via een app. Daar zit gewoon een oranje button op, zeg maar. En bij Defensie College was die rood, maar wij willen hem oranje maken. En dan wordt er gewoon een soort gemobiliseerd van, joh, in Zuid-Nederland hebben we nu dit en dit nodig. Wie zijn er en wie zijn er skilled voor wat er nodig is? Dus dat is ook de afspraak die we maken met bedrijven. Van als je met ons meedoet, dan moet er mogelijk zijn voor de studenten, maar misschien ook voor medewerkers als we bijvoorbeeld die fulltime variant hebben, dat we een shit iets te ven in het land, dat deze mensen ingezet mogen worden. Dus het is heel makkelijk om te zeggen dat je maatschappelijk verantwoord aan het ondernemen bent door in augustus weer de Gay Parade voor €50.000 een boot te huren en dan een week lang een regenboogvlaggen. Nee, dat is hartstikke belangrijk. Moeten we blijven doen. Maar aanvullend zeggen we, hands-on is ook wat nodig is. Anders is het echt walk your talk, zeg maar. Dat is gewoon van belang. En
dus heel simpel gezegd, ik ben een student. Ik wil een bijbaan, maar tegelijkertijd ook relevant zijn.
Ja.
Dan ga ik bij jullie en doe ik een soort internship. Of het is een soort even een mini-studie waardoor jullie ook een beetje inzicht hebben in wat ik in de Kuip heb. En ik kan zien wat er allemaal is. En vervolgens gaan jullie mij plaatsen
op werkplekken.
Op werkplekken.
En dan ga je weer monitoren.
Proef ik daar een beetje, daar een beetje.
Ja.
En tegelijkertijd krijg ik zo nu en dan een alarm in mijn broekzak. Waardoor ik denk, shit, ik moet nu naar Zuid-Holland om een dijk dicht.
Nou ja, kijk, je hebt dus en crisissituaties en je hebt gewoon vitale, hoe zeiden ze dat in de coronatijd, vitale elementen van de samenleving of zo. Wat gewoon, kijk, de grensbewaking is geen crisissituatie, maar moet wel gewoon gebeuren. Ja. Dus dat hebben we ook, dus allebei. En dat kan. En dat hebben we natuurlijk gedaan met Defense College, met de evacuatie van de tolken. Dat is ook uiteindelijk ook opgenomen in Zembla. Toen was er gewoon een crisissituatie in augustus vorig jaar. En toen kregen wij het verzoek of Defense College wilde helpen, omdat we gewoon hoog niveau analytisch vermogen hebben. En toen hebben wij op de red button gedrukt. En toen stond op maandagavond en toen stonden de volgende dag. Stonden 30 mensen klaar. En ik denk dat dat echt heeft geholpen om echt mensenlevens te redden. Maar echt heeft geholpen. En dat is heel heftig hoor. Ik bedoel, dat heeft natuurlijk ook consequenties voor deze jonge mensen. En dat is ook iets. Kijk, skills en carrière en zo, dat is super belangrijk. Maar misschien valt dat wel in de relatie zingeving. Maar je moet ook, er is ook nog een mentaal deel aan de mens. Gewoon onze emoties en al die dingen. En ik denk, en daar valt zingeving ook onder. En dat hebben we toen ook gedaan. We hebben ook gelijk toen ook de nazorg geregeld. En dat was ook een trigger om goed ook te blijven monitoren. Ook in vorming. Hoe gaat het met je? En dan niet gewoon oppervlakkig, zeg maar ook gewoon te kijken of mensen ook gewoon op dat deel wat niet over de tastbare skill of de zintuigelijke skills gaat, maar of over denken gaat, maar ook gewoon hoe het meer moet zeggen, conceptueel een beetje gaat. En nogmaals, daarom is ethiek, moraliteit en conceptueel denken gewoon echt ook een belangrijk module. En dat is mede gebaseerd op die maatschappelijke inzet. Want dat was heel betekenisvol voor heel veel mensen, want daar kun je echt op zijn. Maar je moet dan ook op elkaar blijven letten. En ook dat hoort bij een samenleving.
Ja, want hoe doen jullie dat dan met jullie opleiding? Ik kan me voorstellen dat als iemand op een werkplek zit, dat hij dan een soort van weg is. Tenminste, ik ging eerst nog wel, maar hoe hou je daar contact mee? En kun je zien of het goed met iemand gaat? Want het zijn best wel pittige dingen af en toe als ik het zo hoor.
Ja, dat klopt. Proberen in ieder geval goed dat contact. Natuurlijk word je op de werkplek gewoon begeleid inhoudelijk door een werkplekbegeleider.
Daar ga je wel van uit, maar dat is natuurlijk in de praktijk is dat niet altijd
zo. Nee, en daarom houden wij in ieder geval via een persoon die wij daar die we daarvoor hebben aangesteld. Die houdt ook het contact met de student. Kijkt ook nou juist naar die voortgang van zowel de vormingselementen als hoe het gaat op de werkplek. En hebben ook juist de coaching hoog in het vaandel staan. Dus hoe gaat het inderdaad met iemand? Zijn er nog bepaalde modules waar iemand nog wat van kan leren of die echt benodigd zijn? Maar ook inderdaad voor het welzijn te monitoren. Dus jazeker, dus daar wordt veel aandacht aan besteed.
Ja, want ik kan me voorstellen, tenminste jullie hebben het over verschillende organisaties. Als ik het hoor, zijn het allemaal overheidsorganisaties of zijn daar buiten ook nog plekken waar je werkervaring op kan doen?
Nee, het is juist breed. Omdat we heel erg in die gedachte geloven dat overheid en zeg maar en de private partijen hebben elkaar nodig die maatschappelijke inzet. En wij zijn eigenlijk ook bezig om de arbeidsmarkt, en dat is toch vooral ook privaat, eigenlijk een andere kijk te laten geven op strategische talentontwikkeling. En waar zingeving gewoon een strategische rol heeft. En voor zingeving gaat het toch vaker over dingen die over de greater good gaan. En dat is die maatschappelijke inzet. En dat is dan weer overheid. Maar overheid dan niet als werkgever, maar overheid als eindverantwoordelijke voor de stand van het land, zeg maar.
Want waar zou ik dan kunnen werken als jullie werkstudent?
Ja, dat is heel divers. Hè. We hebben een ecosysteem gecreëerd met zowel overheidsorganisaties als private partijen, waar ook nog steeds partijen toetreden. Dus dat kan aan de ene kant zijn om die maatschappelijke inzet te faciliteren. Dus als je zegt als organisatie van nou, wij hebben ook wel interesse in de inzet van deze studenten als maatschappelijke inzet. Dan kan je toetreden tot het ecosysteem. Of als je zegt van, nou weet je, wij vinden het ook als organisatie heel interessant om studenten al een kijkje te laten nemen in onze organisatie. En misschien als ze afstuderen daarna wel door te laten stromen. Dan word je ook lid van ons ecosysteem. En we hopen eigenlijk met een hele grote verscheidenheid aan organisaties het ook heel interessant te maken voor studenten om je eigen traject dus uit te stippelen tijdens je studie. Dat kan dus inderdaad zijn bij partijen, ministeries, maar dat kan ook zijn bij de grote corporates en ook bij midden- en kleinbedrijf. Dus eigenlijk heel divers. Dat zijn de partijen die op dit moment zich al hebben aangesloten bij ons.
Is zelfs nu ook een internationaal bedrijf in het buitenland. Zeker. Waren we ook verbaasd over. Maar dat is wel echt serieus. En zij willen ook gewoon die zingeving ook onderdeel laten maken van hun voor hun bedrijfs-DNA. Ja, dan moet je ergens beginnen. En dat begint al met wat voor type mensen wil je aannemen. Ja, mensen die zich ook maatschappelijk willen inzetten. Dat zegt iets over de persoon.
Ja. Ja, maar als je het al plat slaat, zeg maar. Hè, je hebt ook over de corporates. Ja. Ik denk dat mensen bij maatschappelijk inzetbaarheid en corporates, dat ze dat niet misschien een match zien. Dus waar selecteer dan die organisaties op waar mensen voor kunnen werken?
Nou, uiteindelijk zijn de plekken waar uiteindelijk de studenten ook aan de slag gaan. Hebben die maatschappelijke inslag. Dus dat is wel iets wat we met de partijen besluiten. En uiteindelijk is dat ook iets voor de studenten om daar zelf over te oordelen natuurlijk. Vind ik hier uiteindelijk wel mijn match. Maar het is natuurlijk ook heel interessant als student om. Wat ik heb gemist tijdens mijn studie is dat ik zowel bij een corporate kon kijken als bij een overheidsorganisatie op een laagdrempelige manier. Want dan kan je zelf ook je afweging maken. Pas ik uiteindelijk meer binnen het DNA van een grote corporate of van een overheidsorganisatie? Persoonlijk had ik nooit gedacht bij het ministerie van Defensie terechtgekomen.
Ja, want je hebt informatica gestudeerd, ik bedoel.
En juist door de laagdrempelige manier waar ik in ieder geval dan toen via een stage kennis heb kunnen maken bij deze organisatie, heb ik ben ik hier terechtgekomen. En anders was ik daar ook nooit terechtgekomen. Maar ik had het ook heel erg leuk gevonden om tijdens mijn studie wel eens een keer bij een corporate te kijken. Maar die, ja, die barrière was toen te groot om in ieder geval daar ook nog eventjes te gaan kijken. En wat nou mooier als je dat gecombineerd in één programma tijdens je studie al hebt. Dat je zowel bij een overheidsorganisatie als bij een corporate of midden-klein bedrijf zou kunnen kijken. Dan kan je voor jezelf je afweging maken waar je het, het beste matcht.
Ja, wij willen natuurlijk dus een deel echt via op hoog niveau education technology-achtige dingen doen. En alleen ik denk dat daar nog heel veel te ontwikkelen is en te gaan. Dus het is ook voor ons ook gewoon een weg die we zijn opgegaan en waar we ook nog dingen zullen leren. Want ik denk dat voor betere matching ook en wat studenten nodig hebben, ook wat bedrijven nodig hebben, dat daar de ontwikkelingen op in technologie nog echt wel kunnen bijdragen. Maar dat zal de toekomst leren. Wij gaan in ieder geval uit van die combinatie. En ja.
Maar het werk wat je bij zo'n bedrijf doet is niet zozeer stage lopen.
Nee, absoluut niet.
Het is echt gewoon werk.
Nee, want
je moet wel een bepaalde skill. Zeker. Los van de leiderschapsskills heb je ook gewoon.
Ja, we hebben nu. We hebben nu gezegd dat je ongeveer 120 studiepunten moet hebben. Om mee te mogen doen als het gaat over werkstudentprogramma. Waarom? Omdat je ook een bepaald kennisniveau moet hebben om op junior niveau te kunnen meedraaien. Want kijk, stage gaat over dat je wordt opgeleid. Dus je doet onderwijs eigenlijk op locatie. En werkstudent is gewoon, je bent gewoon junior werknemer, wat Hugo net zei. Dus je moet gewoon performen. Maar ja. Je moet dat wel kunnen. En soms is dat in de lijn. In de daily business doe je mee. Maar soms zijn het ook projecten waar niemand naartoe komt. Maar toch wel als relevant wordt. Ik weet dat bij Defense College hebben mensen echt meegewerkt aan doelsprojecten, satellieten bouwen. Maar echt gewoon.
Robotica.
Gewoon,
maar ook beleids.
Op hoog niveau. Thema's. Kamervragen voor de minister beantwoorden. Dus echt. Op niveau. En daar vind ik ook iets moois aan. Dat moet ik echt wel complimenten aan de collega's van Defensie geven. Wij zijn begonnen als start-up. Dit bestond gewoon niet. Bestond niet in Nederland. En Defensie staat bekend toch als conservatief. Maar hierin hebben ze toch heel veel vertrouwen gegeven aan ons. En aan de studenten. Dat ze erin geloofden. Want ik geloof ook heel erg dat. We hebben carrièrepaden. En dan moet je 100 cursussen gaan doen. Nou, weet je, prima. Moet je lekker doen. Je ziet bij veel jonge mensen dat kennisniveau gewoon heel hoog is. Alleen dat het soms over gewoon vlieguren maken. Dat hoort erbij. Maar als je gewoon het vertrouwen geeft aan mensen dat er al heel veel moois uit kan komen. In ieder geval cognitief. En dat mensen jong zijn. Dat is een feit. En daarin helpen we hen. Van ja, je bent slim. Maar je werkt voor een hoog ambtenaar of een generaal. Maar dat betekent niet dat iemand die dat niet doet. Hè? Je verhoudt je tot geheel. Dat soort vaardigheden proberen mee te geven.
En hoe leren jullie dat dan? Zeg maar, inderdaad, durf vragen te stellen en durf mee te zeggen. Of durf, ja, toch?
Ja,
dat je niet ondergesneeld wordt door macht.
Door macht, maar ook, dat je ook. Eigenlijk ook gewoon weet dat je af en toe ook gewoon. Dat het. Zeg maar, bescheidenheid is niet alleen een deugd, maar het is ook strategie, zeg maar. Dus weet. Dat het gewoon goed is om af en toe niet te zeggen dat je iets weet. Om andere mensen de ruimte te geven. Of dat je mensen altijd in hun waarde laat. Weet je al, dat soort dingen. Dat het ook gewoon nuttig is. Maar ergens ook van, het is ook gewoon oké om dat gewoon te doen, zeg maar. En dat soort vaardigheden. Dat doe je dan misschien eerst online. En dan kun je ook oefeningen bij bedenken. Filmpjes. Nou goed, graag horen daar ook ideeën over. Maar uiteindelijk weer dat ook in de praktijk. Want het kan niet zo zijn dat je heel beleefd bent bij een CEO. En je collega's van de afdeling waar jij een bepaalde mening over hebt, slecht behandeld. Dat is gewoon. dat is niet wat een bedrijf nodig heeft. Dat is niet wat een land nodig heeft. Maar het is ook niet wat je zelf nodig hebt. En ja, weet je, dus het is een beetje ook een soort klassieke beelddoen eigenlijk. Dat begrip. Dus ja, en daar kun je mensen echt mee helpen. We hebben mensen echt zien groeien hoe ze binnenkwamen en hoe ze weg zijn gegaan. Vaardigheden. En de een is meer beta of heeft een bepaalde beta manier van denken. Dat is toch echt anders. Dan moeten ze met Hugo praten, zeg maar. En anderen luisteren meer alfa. En je ziet dan ook dat beide hebben gewoon de leercurve nodig. En daar ga je op een andere manier op in. En dat is ook met wat Hugo eerder zei, van agenda's leeghalen, omdat mensen gewoon te veel hooi op een vork nemen. En kijk, iemand zei ooit eens, ik weet niet of het nou een voetballer was, zou zomaar kunnen zijn hoor, talent is niet voldoende, hard werken hoort erbij of zoiets, of discipline. Om
Ed succes te houden. Ed Sheeran zei dat ook.
Hij is wel eigenaar van een voetbalclub, heb ik ooit eens begrepen. Dus misschien, ja. Maar dat, dus talent is niet voldoende. Nee. Zoals, oh ja, dat was een quote uit een hele slechte film. Of daar trouwens niet. Het was wel een prima film. die was van, je bent intelligent genoeg om te weten dat het niet gaat over je intelligentie. Ja. En dat is denk ik ook. En intelligentie gaat dus niet over WO-titels of whatever. Het is meer. Goch me, wat. Ja, ik weet niet hoe. Ja.
Het is een breed begrip toch, intelligentie?
Ja.
Maar dit is uiteindelijk. Het is allemaal leuk om individuen te. Want dat zo klinkt het misschien. Te creëren. Maar uiteindelijk gaat het dus ook juist om dat samenwerken. En dat interdisciplinaire. Want het is superleuk als we straks. Studenten van heel Nederland hebben werken bij organisaties internationaal, maar ook natuurlijk en in Nederland. Om daar het onderwijs voor te verzorgen vereist natuurlijk ook wel een bepaalde mate van flexibiliteit. Iedereen heeft andere roosters, ze zitten overal, willen natuurlijk de reisbewegingen ook minimaliseren. Vandaar dat we dat dus, het leerplatform dus voor ons ook echt heel belangrijk is om die community bij elkaar te houden. Dat je, ondanks dat je bij allemaal verschillende onderwijsinstellingen overal in Nederland zit, dat je wel goed contact houdt met je medestudenten in jouw lichting of in jouw jaar. Dus daarom zijn we nu juist heel veel tijd en effort aan het investeren in een goed hybride onderwijssysteem, in een platform die dat ondersteunt. En ook die dus uiteindelijk de mogelijkheid van een goed onboarden ook mogelijk maakt. Want we kunnen natuurlijk niet aan beginnen om met al die studenten die allemaal formulieren moeten opsturen, die we allemaal lespakketten moeten gaan verzorgen en dan ook allemaal in een lokaaltje ergens in het kantoor verwachten. Want dat is gewoon ondoenlijk. Dus we kiezen voor een manier die hun ook het minste impact heeft op hun hedendaagse studie. Want uiteindelijk draait het ook gewoon omdat zij hun studiepunten wel behalen. En dat is dus iets waar we enorm veel tijd in investeren. En ook de technologische ondersteuning meer dan goed bij kunnen gebruiken.
Ja, dus even samenvattend, jullie kiezen eigenlijk heel voor een blended aanpak waar je online doet wat kan, maar ook heel sterk die focus hebt op die praktijk. Die praktijk doe je anders dan de meeste trainingsbedrijven, als ik zo hoor. Hè? Dus je gaat er gewoon 3 dagen op bivak bijvoorbeeld. Nou, dat is wel heel anders. Wat zou iemand die deze podcast hoort, een learning development manager of een HR manager, mee kunnen nemen voor jullie visie? Hè? Dus wat jullie nu vertellen.
Ja, wij doen echt aan vorming. Dat woord klinkt een beetje oud-Hollands. Maar het is wel een heel mooi woord, omdat het echt een combinatie is van trainen, opleiden, onderwijs, praktijk, mentale weerbaarheid, zeg maar. Dat is één. En twee, voor de HR-manager, denk van belang is van dat wij anders kijken naar wat goed is voor de arbeidsmarkt. Dus de strategische talentontwikkeling. Wij ook heel erg geloven in een leven lang leren, dat iedere fase dit kan gebruiken, ongeacht je leeftijd. Het maakt mensen gewoon sterker. Mensen worden ook gewoon krijgen gewoon een beter gevoel van wat je doet, iets voor de greater good. Je werkt met mensen samen. Dat gaat gewoon in de praktijk helpen tot een hogere retentie en denk ik ook gewoon minder burn-out. Dat kan ik niet aantonen overigens. Die relatie is denk ik echt. En voor het onderwijs, ja, hoe maak je, nou ja, wat Hugo net ook zei, de koppeling tussen theorie en praktijk op een toegankelijke wijze. En indirect mensen ook voorbereiden, toch ook weer op een volgende stap.
Ja, dus blijf investeren in je studenten, in je medewerkers. Kijk ook naar de skills in de praktijk.
Ja.
En blijf vooral leren. Zeg
ja.
Je eigenlijk.
Ja, dus als jullie ook de initiële maatschappelijke opleiding willen doen, dan bij deze uitgenodigd. Ik hoor nog geen ja.
Top. Helemaal top. Nou, denk ik nog ter afsluiting, als mensen wat meer over jullie willen weten, hoe komen ze met jullie in contact?
Voor meer informatie, kijk op www.societycollege.nl. Dan daar vind je de programma's en het aanmelden. En ook als je lid wil worden als bedrijf van ons ecosysteem en geïnteresseerd bent in studenten of als maatschappelijke partner.
Ja, of het dienstjaar, hè? Dus volledig fulltime jaar. Zeg maar. Ja.
Dank jullie wel voor jullie input en voor deze podcast.
Graag gedaan.
Graag gedaan. Dank jullie wel ook.
Graag gedaan.
Dit was weer de Learning Innovators podcast voor deze week.
Word lid van de Learning Innovators community op www.learninginnovators.nl of volg ons op Instagram @pluvo.nl.